Goedemorgen. Leuk om jullie te zien. Ik denk altijd, waar kun je ook beter zijn op zondagochtend dan in het huis van God, waar het lekker warm is overigens. Hè? Ik denk, als je hier voor de eerste keer was en je stond buiten koffie te drinken, dan moet het toch wel een verademing zijn om binnen te komen en daar warmte te ervaren. En dat is eigenlijk precies wat het met je ziel doet. Je ziel, Robert heeft de eerste keer erover gesproken, je ziel gaat vaak over je gevoel. En je wil en je verstand. En je ziel reageert op een warme ruimte. En je ziel reageert op een koud zwembad straks. Dat doet iets met je ziel. En eigenlijk waar we vandaag over gaan hebben is, wat gebeurt er nou eigenlijk als je tot geloof komt? Wat gebeurt er met je geest en met je ziel als je tot geloof komt? En ik heb eigenlijk daar een vervolgvraag aan vastgesteld. Wat doet dat met jouw verantwoordelijkheid? Welke verantwoordelijkheid heeft God jou gegeven op het moment dat je tot geloof bent gekomen? Nou, Robert zei het al, dit is de derde in de serie How's Your Soul. Ze zijn allemaal terug te luisteren. Ik adviseer ook echt dat te doen, want er zit een hele mooie lijn in. Dus als je zegt vandaag, nou, ik heb er niks van begrepen, heb ik goed nieuws, die mag de andere twee van Robert en Annemiek ook nog terugluisteren. En als je het hebt over How's Your Soul, dan is het waarschijnlijk ook een vraag aan de dopelingen. En op het moment dat je hebt besloten je te laten dopen, dan is er iets gebeurd in je. Waarschijnlijk heb je een ervaring gehad of een ontmoeting met God en dat deed iets in je ziel. Daar werd je blij van. Je hebt ontdekt dat God van je houdt. En je hebt ontdekt dat je zonden vergeven zijn. En je hebt ontdekt dat je aanvaard bent. En dat heeft iets in je ziel gedaan. En waar we vandaag naar willen gaan kijken is, hoe kun je dat vasthouden, dat idee? Want ik kom straks met een enorme spoiler. Echt, alle emoties, alle blije emoties die je nu hebt, van ik ga me laten dopen en God is zo goed voor me. Ik ga je heel even meenemen naar een dieptepuntje. Maar ik beloof je, we trekken je er ook weer uit. Net als in het water, je gaat even onder, maar je komt er weer uit. Zullen we even bidden? Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat we het mogen openen in de wetenschap en het geloof dat uw woord de waarheid is. En Heer, dank u wel dat u tot een ieder van ons wilt spreken. Niemand uitgezonderd. Uw woord is niet alleen voor kerkmensen, uw woord is voor iedereen. En Heer, mijn gebed is dat we het allemaal zullen snappen wat u gaat spreken in de naam van Jezus. Amen. Nou, het is bijna 10 december. En iedereen die een groot hart heeft voor literatuur, natuurkunde, geneeskunde en vrede, die weet wat er gaat gebeuren. Op 10 november is de uitreiking van de Nobelprijs, exact. Dat is eigenlijk een prijs die in het leven geroepen is voor iemand die iets bijzonders gedaan heeft. Het afgelopen jaar waar de wereld beter van is geworden. En de Nobelprijs die is vernoemd naar Alfred Nobel, de bedenker van die prijs. En de bekendste prijs die hij uitgereikt heeft is wel de Nobelprijs voor de vrede. En Alfred Nobel die... Dat weten veel mensen niet. Alfred Nobel die was een man, dat was een ondernemer. Dat was een soort Willy Wortel, een uitvinder, een onderzoeker. En hoe het kwam, er was op een gegeven moment kwam er een bericht in de krant dat hij overleden was. En misschien heb je zelf wel eens gedacht van, wat zou er nou over mij gezegd worden als ik doodga? Nou, dat had Alfred Nobel dus ook. Het bleek uiteindelijk dat hij verward was met zijn broer. Zijn broer was wel overleden en Alfred die was nog springlevend. Dus hij denkt, nou, ik ben toch wel eens benieuwd wat ze over de doden zeggen. Over de doden niks dan goed. Nou, niet zo over Alfred Nobel. Luister even mee. Van Alfred werd gezegd, hij was de handelaar in de dood. Hij heeft dankzij zijn uitvinding van dynamiet, heeft hij de mensheid onherstelbaar leed aangedaan. Dus moet je even voorstellen, Alfred Nobel die zit in 1888 in Parijs aan een croissant en een tasse café. En dan zit hij daar de krant te lezen en dan wordt er van hem gezegd, je bent de handelaar in de dood. En hij was schatrijk geworden, hij had onbeperkt vermogen en toch dacht hij, dit is niet wat ik na wil laten. Dit is niet wat ik wil dat de mensen van mij zeggen als ik dood ben. Dus hij heeft op een gegeven moment heeft hij een soort switch aangebracht in zijn denken. Hij zegt, ik ga een deel van mijn vermogen ga ik geven aan mensen die iets bijzonders gedaan hebben. En hij heeft eigenlijk gezegd, van, ik was niet tevreden met het leven dat ik geleid heb. Ik was niet tevreden met het beeld wat de wereld van me had. Weet je wat, ik keer me om En ik ga een nieuw leven leiden. En als je nu zeg maar, de Nobelprijs voor de vrede ontvangt, nou, dan kom je in het rijtje Moeder Teresa, Martin Luther King te staan. En dat heeft uiteindelijk de handelaar in de dood heeft daarvoor gezorgd. En als je die vergelijking doortrekt naar wat Jezus zegt, dat is eigenlijk ook van, hey, vroeger leidde je een leven zonder mij, maar ik wil dat je je bekeert en een leven met mij gaat leven. En dat is denk ik precies wat de dopelingen gedaan hebben. Eens leidde ik een leven zonder God. Ik leidde een leven voor mezelf. Ik luister alleen naar mijn eigen wil, naar mijn eigen verlangens. Maar ik heb me omgedraaid. Ik heb me omgekeerd. En ik ga een leven met God leven. En op het moment dat je daartoe besluit, dan doet het vaak wat in je ziel. Dan word je blij. En dan ben je gelukkig. En denk je, dit ga ik nooit meer kwijtraken. Maar er is iets in ons wezen wat niks met God te maken wil hebben. En dat noemen we de oude mens. En de oude mens die komt eigenlijk altijd weer boven water drijven. Als je Jezus hebt leren kennen, ben je een nieuwe schepping. Voor mij hebben we die tekst ook in beeld staan, 2 Korinthe 5 vers 17. Dat is ook de dooptekst van vandaag. Die zegt eigenlijk, wie dan, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wij denken wel eens dat als we tot geloof komen, dat we een beetje opgepoest worden met een pro-winddoekie. En dat we aan de buitenkant een beetje vroom leven. Maar de Bijbel zegt, nee, dit is totaal anders. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus die tijd dat je je veroordeeld voelde, dat is oud, dat is voorbij. De tijd dat je er niet toe deed, dat is oud, dat is voorbij. De tijd dat je niet waardevol was, dat is oud, dat is voorbij. Je bent een compleet nieuwe schepping. En daar word je blij van. Daar word je echt heel blij van. En dan komt de spoiler. Ons vlees, onze oude mens, wil altijd weer het hoogste woord hebben. Wil altijd weer invloed gaan uitoefenen. En dan als je op een gegeven moment een paar maanden verder bent, en ik heb het zelf ook ervaren, weet je, nou, ik was gedoopt en ik denk nou, zo dicht bij God ben ik nog nooit geweest. Dit ga ik nooit meer kwijtraken. En na verloop van tijd, dan was de emotie weg. En dan denk ik, ben ik wel een geliefd kind van God? Houdt God echt wel van me? Zijn mijn zonden echt wel vergeven? Want ik struikel nog zo vaak. En dan ga je om je heen kijken. Dan zie je dat mensen allemaal blij zijn en God aanbidden. En dan denk je, ik heb het niet. Hoe kan dat nou? Ik heb het niet. Ik ben het kwijtgeraakt. En dat is precies wat er dan gebeurt. En dan ga je leven uit je ziel. Dan ga je leven uit je gevoel. Dan ga je leven uit je verstand. En dan ga je denken, ja, God is, ik heb hem nog nooit gezien echt. En dan ga je met je verstand beredeneren. En dan ga je het heelal bekijken. En dan komt er een astronaut. Volgens mij was het Lance Armstrong of Neil Armstrong. Eén zat op de fiets, de andere in een ruimtevaartuig. Dat was Neil. En Neil zei, ik heb God niet gezien in de ruimte. En dan ga je met je verstand ga je beredeneren of je God kent. En dan ga je met je gevoel kijken of je dicht bij God leeft. En als je op dat moment niet de keuze maakt om te leven door geloof, raak je jezelf kwijt. En daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. Hoe kan je ervoor zorgen dat datgene wat je vandaag ervaart, of wat je ooit ervaren hebt, of wat ik in geloof uitspreek, wat je ooit gaat ervaren, dat je dat kunt vasthouden. Nou, ik ben een man. En als man kun je niet vaak twee dingen tegelijk doen. Kan ik daar een amen op krijgen? Amen, alle mannen zeggen amen, alle vrouwen nog harder. Nee. Dan moet je wel eens naar de winkel en dan kom je met iets terug wat waarschijnlijk niet de bedoeling was. En dan krijg je eigenlijk de opmerking, nou had je één taak. Wie kent hem? Ja. Ja. Nou had ik je met één taak weggestuurd. En waar kom je terug met het verkeerde? You had one job. Dat is een soort bekende uitspraak. Nou, wees getroost. Er zijn meer mensen in de wereld die één opdracht hadden gekregen, die één taak hadden en uiteindelijk jammerlijk faalden. Ik heb er 3 op internet gevonden. Volgens mij kunnen we de eerste plaatje even bekijken. Dat is een medewerker van de facilitaire zaken. Die heeft de verdiepingen opgeschreven dat de 5e op de 4e verdieping is of de 4e op de 5e. Het tweede plaatje. Ja, ja, wegwerkers. Ja, ja. Je verwacht het niet. En de derde, dat is mijn favoriet. Dat vind ik hartstikke mooi. Dat is een krantenartikel. Het bloed spoot uit zijn hoofd, dus toets ik 1-2-2, maar de lijn bleef dood. Ja. You had one job. We weten allemaal dat het 0611 is. Hè? Dus de lijn bleef dood. Ik denk de kandidaat voor wie ze moest bellen was ook inmiddels overleden. Weet je, you had one job. Je had eigenlijk één taak die je moest volbrengen en daar faalde je in. Nou, de Bijbel spreekt ook over een man die eigenlijk maar één taak kreeg. En daar gaan we onszelf mee, onszelf ernaast leggen. Dat vinden we in 1 Koningen 20, het Oude Testament. Prachtig verhaal. Heel kort, maar 1 Koningen 20 vanaf vers 39. Toen de koning voorbij kwam, riep de profeet hem toe. Toen ik op het slagveld was, heer, kwam er iemand op me af met een man bij zich. En hij droeg mij op die te bewaken. Als je hem laat ontsnappen, zei hij, moet jij in zijn plaats je leven geven. Of anders moet je een talent zilver betalen. Maar mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist. En opeens was hij verdwenen. En de koning van Israël zei, je hebt je eigen vonnis geveld. We gaan het zo even doornemen. Maar er was dus eigenlijk een man die was op het slagveld. En die kreeg maar één taak mee. Hij kreeg één opdracht. Één primaire verantwoordelijkheid. Dat was bewaak deze man. En als je een beetje voorstellingsvermogen hebt, dan in die tijd dat er oorlog gevoerd werd op het slagveld, dan was het niet zoals vandaag de dag met allemaal high-tech infraroodbommen en drones. Nee, dat was gewoon op het slagveld, één op één gevechten, man tegen man, wapengekletter, het geluid van trompetten en bazuinen. En als je de film Braveheart kent, dat is een beetje de setting waarin dit zich afspeelt. En dan komt de koning naar een man toe en de koning zegt, ik heb hier een krijgsgevangene. Ik heb iemand krijgsgevangene gemaakt en ik wil dat jij hem bewaakt. En ik vraag je niet om oorlog te voeren. Ik vraag je niet om de overwinning te behalen. Ik vraag je niet om de strijd aan te gaan. Ik vraag van jou dat jij verantwoordelijkheid neemt om deze man te bewaken. En het is niet zomaar een opdracht. Het is een hele zware verantwoordelijkheid die bij die man neerlegt. Want hij zegt eigenlijk, als jij niet doet wat ik van je vraag, dan staat er een consequentie tegenover. Dan betaal je een prijs met je leven. Dus ik vraag van jou dat je deze man bewaakt. Lukt het niet, dan moet je met je eigen leven deze prijs betalen. Dat is de primaire verantwoordelijkheid van die man. Hij kreeg eigenlijk maar één taak. Want hij zegt eigenlijk, als je deze man kwijtraakt, dan raak je jezelf kwijt. En als we kijken naar wat bewaken betekent, in de grondtekst betekent eigenlijk afschermen met doornen, een heg van doornen. Nou, die hebben wij niet meer, wij hebben tegenwoordig prachtig prikkeldraad. Dus eigenlijk in die context moet je het zien. Je hebt een krijgsgevangene gemaakt en die moet je bewaken. En die mag eigenlijk niet voorbij die grens van het prikkeldraad gaan. En als we nou eens gaan kijken wie is in dit verhaal, dan gaat het ook duidelijk worden waar ik naartoe wil. Want er is een man gevangen. En die gevangen genomen man, die staat symbool voor jouw oude natuur. Dat is de mens die eigenlijk zonder God wil leven. Dat is de mens die totaal geen waarde hecht aan God en gebod. En zegt, ik wil mijn eigen leven leiden. En ik ken mezelf inmiddels goed genoeg. De oude mens, de oude Klaas, dat is iemand die egoïstisch is. Is iemand die trots is, die koppig is, die voor eigen eer en voor eigen succes gaat. En de Bijbel zegt eigenlijk, maar Klaas, jij hebt Jezus Christus leren kennen. Jij bent geheel anders geworden. Wat ik van jou vraag, is dat je die oude Klaas bewaakt. Dat je die oude mens, die eigenlijk iedere keer tegen God op wil staan, dat je daar zorg voor draagt, zodat je hem geen ruimte gaat geven in je leven. Want je bent een nieuwe schepping. En op het moment dat je hem ruimte geeft, gaat die weg. Dan gaat hij de ruimte opzoeken. Want hij is koppig, die oude Klaas. Hij is eigenwijs. Hij gaat zijn eigen plan trekken. En God zegt, ik wil niet dat je je eigen plan trekt. Ik wil dat je mijn plan trekt. En als we dan kijken naar de nieuwe mens. Dat is onze nieuwe natuur. En die nieuwe natuur, die staat haaks op de oude natuur. Paulus zegt, het verlangen van de geest gaat tegen het vlees in. En het verlangen van de vlees gaat tegen de geest in. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Alleen het is onze primaire verantwoordelijkheid als kinderen van God om die oude mens te bewaken. Anders spring je straks hier het doopvont in en je bent helemaal in de gloria. En dan over een half jaar of een jaar zeg je, hey, ik ben mijn hele gevoel kwijt. Waar is nou die emotie? Waar is die blijdschap over het feit dat God mijn zonde vergeven had? Waar is die blijdschap dat God me aanvaard had? Wij moeten die oude mens bewaken. Want op het moment dat je hem de vrijheid geeft, gaat die lopen. En inderdaad, het gebeurt op een gegeven moment. De oorlog is voorbij. De koning komt terug. En dan vraagt de koning aan die man, waar is degene die je bewaken moest? En hij kijkt om zich heen. En hij denkt, chips, hij is weg. En de man is ontsnapt. En het was geen grote oproer in de gevangenis. En er was geen strijd aan vooraf gegaan. Hij was gewoon weg. En wat de man dan als antwoord geeft, is super typerend voor ons vandaag de dag. Hij zegt namelijk, mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist. En opeens was hij verdwenen. En de koning stelt dan de vraag, maar hoe kan het nou? Ik geef je één taak. Je moet voor deze man zorgen. Je moet hem bewaken. Hij mag niet weggaan. En toch is het geluk dat hij weg is. Heb je gevochten? Heb je verloren? Ben je omgekocht? Heb je geld gekregen? Is er een leger gekomen om hem te bevrijden? Nee, heer, niks van het alles. Nee, mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist. De man was gewoon druk. Hij was gewoon druk. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Als we kijken naar ons leven, we zijn allemaal druk. Onze aandacht wordt van alle kanten opgeëist. En dat is de strategie van de duivel, van de tegenstander. Die probeert onze aandacht weg te trekken van God. En het eerste wat hij gaat doen, is aan je tijd zitten rommelen. Als je moe bent, denk je 's ochtends, oh, eerst maar eens even een uurtje extra slapen. Mijn tijd met God, dat komt de andere keer wel. En dan kom je 's avonds laat thuis, en dan zet je eerst maar eens even de televisie aan. En als je op zondag naar de kerk moet, denk je, ah, ik heb zo'n drukke week achter de rug. Weet je, ik blijf eerst maar eens even thuis. En waar was je die weken voor dan? Ja, toen hadden we familiebezoek. Want ik heb een grote familie. En weet je, op die manier, beetje bij beetje, raak je je primaire taak, je grootste verantwoordelijkheid, uit het oog. Het leuke is, mensen denken altijd, ja, weet je, als ik nou voorganger zou zijn, als Feiken en Annemiek, weet je, die hebben altijd tijd om te bidden. Maar ik heb een gezin, ik heb een baan, ik heb een levensstandaard hoog te houden, ik heb familie. En op die manier gaan we onszelf verontschuldigen om minder tijd met God door te brengen. En dan op een gegeven moment komt de koning terug en onze koning Jezus komt terug. En dan zal hij zeggen, heb jij gezorgd voor de man die ik aan jou toevertrouwd heb? En misschien even ten overvloede, als ik tot de mannen spreek, spreek ik ook tot de vrouwen. Weet je, in Christus is het nog man of vrouw, dus dat geldt ook voor jullie. Weet je, God heeft ons toevertrouwd dat wij die nieuwe mens mogen bewaken. En dat vraagt van ons wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Tot Jezus komen is niet vrijblijvend. Dat vraagt ervan dat God zegt, en ik wil dat je nu zorg gaat dragen voor je eigen leven. En daarvoor heb je eigen tijd, hebben we connectgroepen, hebben we de zondagse diensten. Zo blijf je primair betrokken bij die allerhoogste taak, die verantwoordelijkheid die God je gegeven heeft. En het grappige is, als ik dit verhaal lees, dan die man zegt, mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist. En de MBG-vertaling zegt eigenlijk, de man was drukdoende. En dat is nou precies, het was geen zonde. Hij was gewoon druk. En wij denken vaak dan als we bij God vandaan raken dat we gelijk in zonde leven. Maar het is de tactiek, de strategie van de tegenstander om ons weg te trekken bij God. En daarom roep ik je echt op, wil je invloed hebben op je gezin, op je familie, breng tijd met God door. Lees je Bijbel, bid elke dag, we zeggen het heel vaak. Maar dat zijn sleutels om die oude mens te bewaken. Want als je niet oplet, gaat hij er vandoor en dan moet je rekenschap afleggen aan de koning. Voor mezelf stel ik de vraag, wat is nou de grootste verantwoordelijkheid die God mij gegeven heeft? En ik zat hem even iets breder te bekijken. Eigenlijk, ik begon bij Adam en Eva. Maar de grootste verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft, is dat we datgene zorg voor dragen dat God ons toevertrouwd heeft. Als je kijkt naar Adam en Eva, ook een heel mooi voorbeeld. God had in het begin de hemel en de aarde gemaakt. Het was zo ontzettend groot. En hij plaatst twee mensen in de Hof van Eden. De hof van blijdschap, de hof van plezier. En hij zegt tegen hun, ik wil dat je deze tuin bewerkt en bewaakt. En God zei eigenlijk van, dat is een afgebakend gebied. Weet je, natuurlijk, de wereld is veel groter. Maar ik vraag jou om zorg te dragen voor dit gebied wat ik aan jou heb toevertrouwd. En als we dan kijken naar ons leven, het is soms heel makkelijk om te kijken naar onze buurman. Die leeft in zonde en die leeft goddeloos. Maar God zegt eigenlijk, joh, ik wil niet dat je op hem gaat letten. Ik wil dat je zorg draagt voor datgene wat ik jou heb toevertrouwd. Dat begint met je eigen leven. En pas als je voor jezelf zorg kan dragen, kun je zorg dragen voor een ander. En pas als je primaire verantwoordelijkheid neemt, zul je invloed gaan hebben. Reken maar dat als jij als vader of moeder je tijd met God doorbrengt, dan ga je invloed hebben op je kinderen. En wij willen vaak, als het heel druk is, willen we via de achterkant invloed hebben op onze kinderen. Maar ik beloof je, op het moment dat jij je primaire taak serieus neemt, je absolute verantwoordelijkheid om die oude mens te bewaken, om te leven vanuit de nieuwe schepping die je bent, dan ga je invloed hebben. Ja, dat geldt voor een gezin, geldt voor collega's, dat geldt voor de stad, geldt voor ons als gemeente. We moeten onze absolute primaire verantwoordelijkheid hebben om altijd dicht bij God te blijven leven. En hoe doe je dat dan? We gaan bijna naar een afronding toe. Maar hoe leef je nou een leven waarvan God zegt, hier kan ik doorheen werken? Nou, Spreuken 4 vers 23 is een prachtige tekst. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Eigenlijk zegt God hier, van, joh, er zijn heel veel dingen die je moet bewaken. Maar ik wil dat je je hart bewaakt, want daaruit is de bron van het leven. En toen we tot geloof kwamen, toen zegt de Bijbel, dan heeft God ons stenen hart eruit gehaald en ons een hart van vlees en bloed gegeven. We zijn mensen met emoties, we zijn mensen die keuzes kunnen maken. En dat hart moet je bewaken. Want dat hart is dat deel van jou wat in contact staat met God. En eigenlijk alles wat daartussen komt en die relatie tussen God en jou kan schaden, moet je wegdoen. Want uiteindelijk moet je je hart bewaken boven alles. En ik heb een lijstje eigenlijk gemaakt waarom we ons hart moeten bewaken. Robert zei het in de eerste preek al, je ziel dat is je wil, je gevoel, je verstand. En als je daaruit gaat leven, dan zijn het vaak dat zijn je gedachtes. Maar let op wat je denkt, want wat je denkt, dat worden je woorden. Datgene wat in je hoofd plaatsvindt, dat ga je uitspreken. En bewaak je woorden, want je woorden worden je daden. Datgene wat je zegt, dat ga je op een gegeven moment doen. En bewaak je daden, want je daden worden je gewoontes. Als je iets maar vaker genoeg doet, dan wordt het een ritme, dan wordt het een patroon in je leven. Misschien herken je het wel eens, als je een bepaalde grens overgegaan bent, dan is het een tweede, derde, vierde keer veel makkelijker om die grens weer over te gaan. En bewaak je gewoontes, want je gewoontes vormen je karakter. En bewaak je karakter, want je karakter bepaalt je bestemming. En dat is nou exact wat die koning zei toen die gevangene ontsnapt was. Op het moment dat jij niet zorg draagt voor die man, dan bepaalt dat jouw bestemming. De prijs die jij nu moet betalen is je eigen leven die je neerlegt. En ik denk dat God ons echt oproept om het leven met hem serieus te nemen. Je denken, je daden, je gewoontes, je gedrag. Om uiteindelijk op de bestemmingen te komen die hij je wil. Want wat Jezus wil, is dat alle mensen tot geloof komen en behouden worden. Daarom zitten we op zondagochtend hier bij elkaar. Omdat we geloven dat God van mensen houdt en dat hij een bepaalde bestemming voor ons heeft. En hij wil je trekken uit de slavernij naar het zoonschap. Dat is Gods plan voor jou en mijn leven. En dat is de bestemming die hij voor ons heeft. En daarom, op het moment dat je Jezus kent, roep ik je op om die oude mens te bewaken. En op het moment dat je weet eigenlijk, hey, ik heb een leven geleefd zonder Jezus. Ik heb nog nooit geweten dat er überhaupt iets was van ik moet me omdraaien, ik moet me bekeren. Waar is dit een moment voor? Want toen Johannes en Petrus na de opstanding met Jezus samen opliepen, toen dacht Johannes bij zichzelf, volgens mij heeft Jezus nog een appeltje te schillen met Petrus. Petrus was degene die Jezus 3 keer verloochend had. Dus Johannes die gaat naar Jezus toe en zegt, wat gaat eigenlijk met hem gebeuren? Hij was wel even benieuwd naar het oordeel wat Jezus over Petrus zou gaan vellen. Hij had hem immers 3 keer veroordeeld. En dan zegt Jezus letterlijk tegen Johannes, hey, wat er met hem gaat gebeuren, is none of your business. Maar jij volg jij mij. En dat is exact wat Jezus vandaag tegen jou zegt. Ik wil niet dat je naar anderen gaat kijken, Maar ik wil dat jij mij gaat volgen. Neem je verantwoordelijkheid voor je leven. Bewaak die oude mens. Zorg dat je een nieuwe schepping wordt. En dat je Jezus volgt. Ik stel voor dat we gaan staan met elkaar. Ik wil een moment nemen om je eigenlijk de mogelijkheid te geven om je leven aan Jezus te geven. Misschien heb je het nooit eerder gedaan. Misschien zeg je, hey, ik heb die oude mens die ik was, die heb ik weer te veel vrijheid gegeven. Ik wil hem weer opnieuw inkaderen. Daar is ook een moment voor. Ik stel voor dat we onze ogen sluiten. Gewoon even in de privacy tussen jou en God. En dan tel ik tot drie. En als je dan zegt, ja, ik wil Jezus aannemen als degene die mij verlost heeft. En als degene die de Heer gaat worden over mijn leven. Dan steek je even je hand op. En dan tel ik tot drie. Heel even je hand opsteken en weer terug. Dus tussen jou en God. Maar weet dat als jij je hand hebt opgestoken voor Jezus. Dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Jij zal nooit meer dezelfde zijn. En dat voel je in je emotie. En uiteindelijk zegt Jezus, ik wil dat je altijd met me blijft wandelen. We hebben een liefdesrelatie met elkaar. 1. Jezus houdt van je. 2. God staat als een vader op de uitkijk naar zijn verloren kinderen. En 3. Steek je hand maar op. Amen. In de naam van Jezus mag ik zeggen, je zonden zijn je vergeven. Je bent een nieuwe schepping.